We staan nu op Haarlem Centraal.
En we gaan vandaag naar een psycholoog.
Spannend.
Maximizers kun je vaak herkennen op het moment dat ze op vakantie zijn en in dat ene dorpje al een paar uur aan het rondlopen zijn op zoek naar dat ene hele leuke restaurant.
Ja, dat is echt ja. Precies wat ik ben.
Dat over het algemeen net om de hoek zou moeten zitten, ja. Zeg maar. Nog even daar kijken.
Staan we aan? Sta ik ooit uit? Mooi.
In een wereld waarin we alles uit ons leven lijken te moeten halen, proberen twee twijfelaars zichzelf staande te houden en zoeken ze uit hoe je hier in hemelsnaam mee deelt.
Dit is FOMOfiel, de podcast die je niet wil missen.
Disclaimer. Fear of missing out is een luxe probleem van mensen die het over het algemeen vrij goed voor elkaar hebben. Alle uitingen in deze podcast kunnen worden gerelativeerd.
Nou ja, we zitten hier in Haarlem bij Thijs Landbach, de enige echte. De man die veel weet over FOMO, over stress, over millennials. Je hebt zelfs een boek geschreven, Fucking Druk, waarin een deel van het boek gaat over FOMO. Dus als wij iemand wilde spreken over FOMO, ja dan ben jij het wel.
Oké.
Okay. Leuk dat wij
No pressure zijn. Dan.
No pressure. We beginnen altijd met de openingsvraag. Wat heb jij gemist deze week?
Ik heb een beetje een rare periode nu, in dat ik eigenlijk vanaf volgende week op sabbatical zou zijn. Ik zag mezelf echt zo voor me dat ik dan op Bali zou gaan zitten, waar ik een villa zou gaan huren. En dan met een brommertje en dan elke dag een beetje yoga en dan de rest van de dag schrijven en dan aan het eind van de dag even naar het strand toe.
The dream.
The dream. Maar dat lijkt er helaas niet in te zitten. Want dat is allemaal niet toegankelijk. Dus het is nu de regen in Haarlem. Het is wel een beetje. Ja, hoeft geen vioolmuziek onder hoor. Maar.
Mag wel.
Nee, ik had deze periode echt geblokt om ook nog eens ergens in het verre buitenland te wonen en werken. Ja, dus dat is wel een beetje de fear of missing out die ik deze week had.
Ja.
Het wordt Flibisa.
Precies, dat soort
dingen. Dat is een ding, hè?
Flibiza?
Flibiza.
Wat is dit?
Vlieland.
Flibiza
van Nederland.
Jezus, jeetje. Dat is echt
dat hoor ik de laatste tijd. Dit jaar is dat echt Flibiza geworden, ja.
En Jules, wat heb jij gemist, denk ik?
Nou, ik had... Ja, vorig weekend zou Lowlands zijn. Zou je ook gaan?
Ik zou ook gaan, ja.
Ja, ik dus ook. En dus dacht ik in eerste instantie... Prima, ik had me al lang bij neergelegd. Geen festival. Zou denk ik ook wel rustig zijn voor mijn FOMO, dacht ik. Want zo'n festival brengt ook wel een en ander onrust mee, zeg maar. Ook als je er wel bent. Maar nou zag ik dus op mijn Instagram... allemaal mensen die ik volgde... gingen allemaal foto's en filmpjes delen... van Lowlands voorgaande jaren. Yes. En toen kreeg ik een enorm onrustig gevoel... dat ik dus ook allemaal herinneringen moest ophalen. Ook foto's moest delen... eigenlijk moest laten zien. Ik was er ook vorig jaar en ik heb het ook geweldig gehad.
Heb je gedeeld?
Ik heb uiteindelijk wel een foto gedeeld, ja. Maar dit was wel een ontdekking van een nieuw soort FOMO. Dat ik dacht, ik heb gewoon FOMO voor een festival waar ik gewoon geweest ben. Wat al is gebeurd. Maar dat kan dus ook.
Ja.
Hoe triest is dat? Dus dat was even mijn FOMO moment deze week.
Ik heb op zich niet zoveel gemist. Ik zat even na te denken, maar ik heb wel één ding gemist. Dat is een klein dingetje. Mijn vriendinnen gingen allemaal wielrennen afgelopen weekend.
Ja.
En ik had het gewoon zo druk van werk. En ik wilde gewoon even alleen zijn, dus ik zat thuis. En ik ben niet meegegaan, want ik vond het gewoon heerlijk om thuis te zijn. Maar ik zag toch wel foto's in de groepsapp. En ik dacht, ja, daar had ik graag gewoon heel graag bij geweest. Maar het was geen groot ding zoals festivals of Flibiza's.
Flibiza's.
Volgende keer weer mee wielrennen.
Ja.
We hebben nog een rubriekje die we vorige week zijn gestart. En die moeten we toch wel even doorzetten van onszelf.
Okay.
Dat is niet druk leggen. En die heet Mispoes. En daarin bespreken we heel even een paar nieuwtjes. Dingen die we met z'n allen gemist hebben. Maar ja, die we eigenlijk natuurlijk niet kunnen missen. Mispoes! Ja, deze week in een restaurant in Brabant kwam een hoogzwangere koe naar binnen gewandeld. Die dacht natuurlijk ook bij zijn is meemaken. En ja, voor die mensen in het restaurant was het nogal een beleving. Want die koe die werd van de ene stal naar de andere stal gebracht. En in die Er zat naast het restaurant zat een boerderij. Er stond de deur open bij het restaurant. Dus die koe is even naar binnen gewandeld. Nou, had ik best wel willen zien.
Had ik ook wel willen zien. Zijn nou bij zijn is meemaken? Ja. Is dat een ding?
Ja. Okay. Dat is ook de ondertitel van onze podcast.
Bij zijn is bij meemaken. Zijn.
Ja, dat mijn moeder snapt het ook al niet. Maar dus, dat, ja, voor ons is dat best wel een normale term, toch?
Ja.
Bij zijn is meemaken.
Ja. Ja, nee, ik ken wel de festivalklassieker inkakken is bijpakken.
Ja, dat, ja. Ja, ja. Ja, of ja, waar is dat feestje?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, ja.
Ja, eigenlijk inkakken is bijpakken, ja.
Wij zijn het bijna, oké. Okay.
Wat we verder nog gemist hebben is de lancering van het parfum van Zeeman. Zij brachten deze week een unisex luchtje op de markt met de verfrissende naam Lucht. Die kostte maar €5 en er was een mega run op. En heel veel mensen hebben naast het net gevist. Dus voor hun was het mispoes. Zo zeg je dat toch?
Ja, Zeeman naast het net gevist.
Leuk. Heb je FOMO weer, als ik het zo zeg?
Ik was bij die koe, was ik wel graag bij geweest.
Ja,
ik.
Toch? Ja. Mispoes!
Mag ik jouw pen even lenen?
Ja,
even
zeker.
Aantekening over die koe.
Over die koe. Wat wil je weten over de koe zijn?
Nee, ik schrijf even bij zijn is meemaken. Oh. Dat vind ik echt een mooie.
Nou, mooi dat je ook nog hier iets van op kan steken.
Precies, die je ook weer eens had, ja.
Hey, ja. Ja, we zitten natuurlijk wel eigenlijk hier bij een psycholoog.
Ja.
En je gaat denk ik vaak vrij gericht naar een psycholoog. Dus wij hebben ook allebei twee persoonlijke vragen aan jou. Okay, waar je ons misschien wel bij...
een soort coaching sessie, begrijp ik. Okay.
Ja, ja, we hebben allebei wel een soort persoonlijke vraag.
Ik had een paar jaar geleden een persoonlijkheidstest gedaan. Mm-hmm. En dat is wel een tijd geleden hoor. En dan kwam uit dat ik echt mega extravert was. Mm-hmm. Dat ik zelf dacht gewoon, ben ik zo extravert. Maar ik dacht, nou, dat kan wel. En een paar weken geleden toen luisterde ik een podcast van een meisje over introvert zijn. En toen dacht ik, wow, ik herken hier zoveel in. Ik ben echt niet alleen maar zo extravert als toen die persoonlijkheidstest. En... ja, ik merk dat dus ook wel. Ik heb gewoon heel erg mijn tijd nodig zelf. Dus als ik veel heb gedaan, veel mensen heb gezien, dan laat ik echt op van alleen thuis zijn. Maar ik heb dus ook wel heel erg vaak, als ik zelf echt bewust kies om alleen thuis te zijn en echt niemand zie. En andere mensen doen wel leuke dingen, dan heb ik alsnog heel erg dat gevoel van mensen zijn wel leuke dingen aan het doen. En nou ja, echt het FOMO gevoel, terwijl ik zelf nodig heb om thuis te zitten en niks te doen.
Ja.
Dus is daar, hoe kom ik daar vanaf? Kan je daar vanaf komen? Is dat iets?
En waar wil je dan precies vanaf?
Nou ja, van het nare gevoel dat eigenlijk als je kiest voor iets wat je zelf wil, dan alsnog niet tevreden bent.
Ja, ik weet niet of je daar ooit helemaal van afkomt. Omdat je gewoon ook simpelweg meerdere dingen tegelijk wil. En er is helaas niet een soort van oplossing daarvoor, denk ik. Behalve... dus we kunnen wel weer inpakken voor de rest van de podcast. We gaan weer. Dat je dat enigszins zult voelen, zul je niet kunnen oplossen. En bovendien is ook de vraag of je dat zou moeten doen. Een van de dingen wel is dat je gewoon wel heel duidelijk moet hebben voor jezelf waarom je wel voor een bepaalde keuze gaat. Dus hoe duidelijker jij hebt voor jezelf, ik moet nu echt rust hebben, want dat is goed voor me en dat is goed voor mijn gezondheid. Mijn fysieke en mijn mentale gezondheid. Hoe minder je waarschijnlijk dat FOMO-gevoel zult hebben, ook al zijn andere mensen hele leuke dingen aan het doen. Het heeft natuurlijk ook wel iets te maken met wel een bepaalde keuze hebben gemaakt, maar toch ook nog enigszins je deuren willen openhouden naar de andere opties. En het misschien toch niet helemaal zeker weten en misschien toch nog twijfelen van, nou zou ik niet toch en is het niet beter dan? Dus weten waarom je iets doet en waarom je voor een bepaalde keuze gaat, dat helpt wel heel erg. En, maar in zekere zin is het ook een beetje gewoon tolereren dat je wat last van die FOMO hebt.
Ja.
En het is heel erg logisch, hè, want mensen van, ik zal maar even heel breed trekken, onze leeftijd, hebben net vastgesteld dat daar nogal 10 jaar tussen zit. maar zijn over het algemeen ook wel echt bezig met... natuurlijk ook wel goed voor zichzelf zorgen en je individuele pad uitstippelen. Maar dat doe je ook door je te vergelijken met andere mensen.
Ja.
En als die mensen allemaal iets bepaald doen, dan heb je toch altijd ergens het gevoel van, dat moet ik aan meedoen. Ik moet maar ook vormen naar die norm, zeg maar. Dus dat is een heel moeilijk spanningsveld. Want soms is de juiste keuze om even thuis te blijven en je niet laten meeslepen naar... 12e feestje dit weekend.
Ja. En hoe is dat bij jou dan? Want jij weet hier natuurlijk veel over. Heb jij dat ook wel eens zelf?
Ik heb niet zo heel veel last van FOMO, denk ik. Ik heb wel last van het gevoel dat mijn peers, of de mensen die min of meer hetzelfde doen, net een stapje verder zijn dan ik. En als ik dan een vriend van mij die ook schrijft, zie, oh, die heeft een hele grote lezing daar en daar. En denk ik, shit, dat moet ik ook. Ja. Nou loop ik achter. Of een leuke samenwerking heeft met deze of gene partij. Dan denk ik, oh, maar dan moet ik ook. En hoe kom ik nu daar? Maar ik heb het wat minder op sociaal vlak. Maar misschien hoort dat ook een beetje bij de levensfase waar ik nu in zit. Ik ben nu 32 en dat betekent dat om mij heen allemaal mensen een gezin beginnen of naar het platteland vertrekken. Dus er zijn misschien, ik heb misschien een ander probleem, namelijk dat er wat weinig gebeurt in mijn sociale omgeving van mensen die leuke dingen gaan doen. Dat is eerder mijn probleem dan dat iedereen leuke dingen doet en ik er niet aan mee kan.
Dat is wel makkelijker.
Ja, nou ja, het is ook maar net wat je makkelijker vindt. Ja, dat is waar, ja. Maar ja, dat is meer mijn smaak, FOMO. Ja.
Oh, grappig, je komt natuurlijk in zo'n fase terecht dat is, in dat mensen echt andere paden ingaan.
Oh, hou op. Kinderen. Met me. Dat is vreselijk.
Dat jij dan lekker een paar maanden naar Bali wil.
Ja, precies. Ja, en dat mensen ook wel een beetje op hun horloge geven. Nee, is het niet logisch tijd dat jullie. Dus dat is een beetje de fase waar ik nu in zit.
Oh ja.
Ja.
Oh, dit is alvast.
Kan je ook flinke FOMO over hebben?
Ja, dat denk ik ook. FOMO, ja. Ja, moeten we misschien ook een keer over hebben. Ja. Ja, ik had. Mijn vraag gaat een beetje over waar ik net ook over had, mijn FOMO-moment van deze week. Want we hebben dus in de eerste aflevering een FOMO-test gedaan.
Ja, vertel daar eens over, want dat heb ik echt nog nooit gehoord.
Dat waren vragen over. Ik ben bang dat anderen meer lonende ervaringen hebben dan ik. En een van de stellingen was dus ook, als ik het naar mijn zin heb, is het belangrijk voor me om dit online te delen.
Ja.
En daarbij had ik een 10.
Oké.
En ja, ik heb gewoon zo'n haat-liefde verhouding met social media. En er zit dus een soort onrust in mij dat als ik het leuk heb, dat ik dat dus moet. Dat ik dat dus wil delen. Omdat ik anders het gevoel heb dat. Ja, ik weet niet, dat zit er gewoon. Dat moet ik dan doen.
Kun je nog eens iets meer zeggen over dat. Zeg maar dat verlangen om het dan te delen, om er iets.
Ja, nou ja, ja. Ik kan dus, dat zei ik toen ook al. Ik kan dus als ik bijvoorbeeld een leuk weekend weg ben geweest met vrienden. En ik heb dan, vind ik het helemaal heerlijk om mijn telefoon ook gewoon uit te zetten. Prima. Maar dan heb ik bijvoorbeeld, dan maak ik wel leuke foto's dat weekend. Dan kan ik dus de week erna het gevoel hebben, ik moet nog daar foto's van delen. Omdat ik nog moet laten zien dat ik op zo'n leuk weekend weg ben geweest. Het is echt.
En wat brengt het jou dan? Ja. Ik bedoel, als we nou toch een beetje een psychologische sessie
hebben. Zo, ja. Want, nou, ik denk toch een soort van. Een soort zelfvertrouwen of iets. Of een soort. Ik weet niet. Bijna een soort rust als ik het dan dus gedeeld heb. Of, nou ja, vooral dus die onrust als ik het dus niet deel.
Oké. Okay.
Ja, en ik vind het echt verschrikkelijk. Want ik vind dat heel. Als ik het zo uitspreek, vind ik dat echt diep triest.
Wat zou je liever hebben? Iets dat je. Dat. Echt het allerleukste evenement of ding ever is waar je niet over mag delen.
Ja.
Of iets dat een beetje medium is waar je alles over mag delen en wat er heel leuk uitziet vanaf de buitenkant.
Nee, dan zou ik wel echt het eerste hebben.
Ja?
Ja. Maar ik zou het wel moeilijk vinden. Ja, zeker. Voor mij is dit dus heel nauw verbonden met mijn gevoel, zeg maar, de angst om dus dingen te missen.
Ja.
Hoe zie jij dat, social media en FOMO? Hoe dat samengaat.
Ja, ik denk dat daar een hele duidelijke link tussen is. En als je dit zo vertelt, dan komt het woord. Ik moet denken aan het woord status. Je moet rekening houden met twee verschillende dingen. De levensfase waarin jullie, en in zekere zin ik ook nog, nu inzitten. Mm-hmm. Daarin ben je heel erg je identiteit aan het vormen.
Ja.
Dus je bent er aan het achterkomen wie je bent en wat je wil in het leven. En een van de dingen die je daarmee doet, voornamelijk, is naar andere mensen kijken of leeftijdsgenoten kijken naar wat zij doen.
Ja.
En aan welke normen zij voldoen en hoe hun leven eruit ziet en hoe jouw leven vergelijkt met hun leven. Dus dat is één ding en daarom is het gewoon super logisch dat die sociale media die spelen daar heel erg op in. Hè? Op onze behoefte om van vergelijken met anderen. Ja. En het lastige daar vaak aan is dat je nog. Dat is het tweede dat je moet weten. Het is een soort echokamer, hè, die sociale media. Je mag er wel iets van jezelf laten zien, maar het moet wel de allerbeste en allermooiste en allerleukste kant van jezelf zijn. Waardoor eigenlijk de norm is dat je super succesvol bent en een super leuk leven hebt waarin je altijd gelukkig bent en een hele leuke relatie hebt en je leven vult met allemaal super interessante dingen. Dat is de norm van wat er wordt laten zien op zo'n platform. En die twee dingen bij elkaar, het gevoel dat je jezelf vergelijkt, plus al die reclameboodschappen die mensen over zichzelf de hele tijd posten en ophangen, kan je heel erg het gevoel geven van ik, in vergelijking met al die anderen, kom ik tekort? Ja. Of ben ik niet leuk genoeg? Of is mijn leven niet leuk genoeg? En ik zou zeggen, we zijn ook wel bezig met daar een soort onhaalbare eisen aan vast te plakken. Waar je leven eigenlijk aan moet voldoen om leuk genoeg te zijn. Ja. Om Instagrammable te zijn, zeg maar. Oude lul alarm is dit. Een van de dingen die als je wat verder komt in die levensfase, is ga je waarschijnlijk iets meer op je eigen kompas varen en iets minder op de approval van anderen.
Ja.
Zeg maar. Dus ik denk dat langzamerhand wel wat minder zal worden.
Okay.
Maar ik kan me voorstellen dat je daar echt helemaal middenin zit op het moment dat je jouw soort leven hebt en jouw soort leeftijd hebt.
Ja. Okay, dus ik moet eigenlijk misschien meer uitzoomen en denken, oké, ik zit er nu even in, maar het gaat beter. Ja.
Ja, aan de andere kant, in zekere zin moet je het ook omarmen, denk ik.
Ja.
En zeker als je er ook gewoon heel veel plezier uit haalt.
Ja.
Maar mocht je er echt last van hebben, mocht je echt het gevoel hebben van ik doe onder voor anderen en ik ben daarom ongelukkig, dan zijn dit wel dingen waar je naar kunt kijken.
Ja. Heb jij dat met je social media gebruik? Want het is denk ik ook voor jou, voor je werk, gewoon belangrijk.
Die twee dingen gaan gewoon heel hard door elkaar lopen.
Ja.
En dat is natuurlijk, zeker in een tijd waarin iedereen zo'n beetje de aspiratie heeft om een influencer te zijn. Of dat enigszins, dat was net voor de uitzending kwamen we erachter dat de influencers die jullie kennen, die ken ik dan weer niet.
Nee.
En andersom, dat is wel weer het grappige. Maar voor heel veel mensen met een creatief beroep en die zichzelf moeten verkopen en ondernemers, is het ook gewoon een tool daarvoor. Wat wel lastig is, want dan lopen werk en privé wel heel erg in elkaar over.
Ja.
Ik kijk wel veel op Instagram, ja. Ik zorg ook wel dat ik iets weet van hoe ik mezelf daarop moet marketen als, als psycholoog en schrijver. En dat is voor ontzettend veel mensen natuurlijk het geval. En dat maakt het ook heel lastig, want die twee dingen raken dan heel erg met elkaar vervlochten. Omdat het toch enigszins een soort persoonlijk medium is, maar je het ook als een soort werk gebruikt.
Ja.
En in mijn geval eigenlijk nooit weet wanneer je er iets aan hebt en op welke manier. En je denkt maar ik moet mijn eigen brand moet ik over het voetlicht brengen en dan gebeurt er wel wat of zo. Maar je kan nooit helemaal kwantificeren wat er dan precies gebeurt. Ik vind dat wel lastig.
Hey, en even de volgende vraag, want we hebben dus die FOMO-test gedaan.
Ja.
Daaruit kwam dat Julia best wel wat meer FOMO had dan ik.
Oké.
En wij vroegen ons af, ligt dat aan, is dat een persoonlijkheidstrek of ligt dat aan social media?
Ook weer een hele goede vraag. Maar ik ben wel even benieuwd eerst wat jullie eigen idee daarover is, waar dat verschil hem in zit volgens jullie.
Ja, social media, misschien is dat toch ook wel, ik zit daar wel minder op, dus ik... En de keren wanneer ik het wel heb, dan is het vaak wel door Instagram.
Ja,
ja, maar welke persoonlijkheidstrekken daar dus dan weer achter zitten, dat weet ik niet zo goed dan hoor.
Je zult mensen hebben die daar wat vatbaarder voor zijn. Mm-hmm. En je zult mensen hebben die daar wat minder vatbaar voor zijn. Ik kan me voorstellen dat misschien juist die introvert versus extraverte kant ook wel iets van meespeelt.
Ja.
Als je natuurlijk sowieso al heel erg gewend bent om je energie uit andere mensen te halen.
Mm-hmm.
Want een beetje klinkt als een vampier, dus niet per se heel goed doel.
Ik slurp energie.
Nee, maar je hebt mensen die inderdaad die opladen van thuis zitten. En je hebt mensen die opladen juist van in een sociale omgeving zitten.
Ja.
Dat is het verschil. En ik kan me voorstellen dat het daar ook wel mee te maken heeft. En als je extraverter bent, dat je sowieso wat meer geneigd bent om naar anderen te kijken. Want dat is je reference group, zeg maar.
Wij hadden het ook heel even, voordat we het boek lazen, over de maximizers. En toen lazen we dus over maximizer en satisfier.
Ja.
En,
Kun je daar nog wat meer over vertellen? Want wij hebben dat boek natuurlijk gelezen, maar de luisteraars misschien nog niet.
Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat ze dat boek niet hebben gelezen. Maar wie weet, mocht het heel lang geleden zijn, dan kan ik het wel eventjes opfrissen. Dus dat gaat meer over hoe je keuzes maakt. Hè? Dat gaat over de strategie waarmee je bepaalde keuzes maakt. En het voorbeeld dat ik dan geef in het boek gaat over het verschil tussen mij en mijn vader. Mijn vader is echt een maximizer. En ik zou zeggen, ik ben iets meer een satisfizer. Het verschil is het volgende. Een maximizer kijkt eerst naar alle verschillende mogelijkheden. En kiest dan uit al die verschillende mogelijkheden de allerbeste. En het voordeel van die strategie is dat je de beste keuze krijgt. He, mijn vader is dan bijvoorbeeld die heeft dan wil dan een tweedehands auto kopen. En die is dan, laten we zeggen, ongeveer een maand bezig met allerlei verschillende modellen vergelijken met elkaar op Marktplaats. Maar dan heeft hij aan het einde van die maand ook wel precies de goede te pakken en van precies de juiste verkoper in precies de juiste staat, zeg maar. Dat is een maximizer-strategie. Ik heb veel meer een satisfizer-strategie, waarbij ik bepaalde criteria bedenk van, er moet een motor in zitten. hij moet blauw zijn. En hij moet niet ouder dan 15 jaar zijn. En dan kan je met een beperkte set criteria, ga je dan heel veel informatie door. En dan vind je iets dat op zich wel prima is. Ja, je vindt bijna nooit de allerbeste keuze. Maar je bent wel een stuk sneller klaar. Dat is het grote voordeel eraan. Dus dat is een beetje het verschil. Een ander bekend voorbeeld is dat maximizers kun je vaak herkennen op het moment dat ze op vakantie zijn en in dat ene dorpje al een paar uur aan het rondlopen zijn op zoek naar dat ene hele leuke restaurant.
Ja, dat is echt precies wat ik ben.
Dat over het algemeen net om de hoek zou moeten zitten, zeg maar. Nog even daar kijken. Ja. Terwijl als je een satisfizer strategie zou hanteren, dan zou je denken, het eerste de beste tentje waar ze goed eten hebben en een beetje voor de prijs die ik min of meer in mijn gedachten had, daar ga ik zitten. Ja. En ik hoef ook verder niet bezig te zijn met zoeken. Dus dat is het verschil tussen satisfizers en maximizers. Ja. Het is een beetje de vraag wat nou de allerbeste strategie is daarin. Want ik kan me voorstellen, ik heb ook heel veel mensen bijvoorbeeld gesproken die dan net voor hun studiekeuze zaten op de middelbare school. En daar wil je toch, dat is een van die dingen waar je gewoon heel graag de goede keuze in wil maken.
Ja.
Aan de andere kant zijn er 400-500 bachelor opleidingen waar je uit kunt kiezen door het hele land met verschillende richtingen, dan kan je ook helemaal met zo'n maximizer strategie kun je ook helemaal vastraken. Dat je het gewoon echt niet meer weet.
Ja. Nee. En zo'n studiekeuze is misschien nog wel lastiger, want dan moet je dus op jonge leeftijd al gaan bepalen wat je de rest van je leven leuk gaat vinden.
En je hebt ook nog eens vaak het idee dat je in één keer moet slagen daarin. Hè? Dat je in één keer de juiste keuze moet maken en dat het anders helemaal verloren met je is.
Ja. Wel grappig dat je dit voorbeeld zegt, want ik ben over het algemeen dus wel echt een maximizer.
Mm-hmm.
Ik was dat niet zo heel erg. Mijn vriend is dat heel erg. En ik word daar een beetje in meegenomen. Dus inderdaad, als je bij je terrassen loopt, je zit ergens, dan denk je, dat andere plekje is toch beter. En dan gaan we gewoon verplaatsen. Dan gaan we nog verplaatsen soms 2-3 keer. Omdat het dan gewoon ergens anders leuker is. Nou, dat slaat echt nergens op. Maar de enige keer dat ik dus wel best wel satisfier keuze had gemaakt, toen moest ik een studiekeuze maken. Op zich had ik dat gedaan. Ik ging psychologie doen, maar dat kan je in zoveel steden doen. En ik was toen naar mijn middelbare school op reis gegaan naar Azië. En ik was daar echt in zo'n hostel waar iedereen op blote voeten liep. En het was echt zo'n hipster sfeer. Iedereen ging overal heen op blote voeten. Het was gewoon kampvuur 's avonds. En je hoefde helemaal niks. Dus ik zat een beetje in die vibe van, ik ga iets anders doen dan de rest van al mijn medevrienden en zo. Die gingen allemaal naar Utrecht, Amsterdam en Tilburg. En ik dacht, ik ga gewoon naar Nijmegen. Dat lijkt me gewoon iets anders. Ik was er nog nooit geweest. Ik had er geen open dag gezien. Ik dacht, ik ga gewoon iets anders doen. En uiteindelijk, ik ben super blij met die mensen die ik daar heb ontmoet. En ik heb hele leuke vriendinnen daar en overal. Mijn huisgenoten waren heel leuk. Maar die stad, dat was gewoon echt niks voor mij.
Shit.
Ja, het was gewoon echt heel... Ja, ik had er echt niet heen moeten gaan.
Dus je had er iets beter van na moeten denken.
Ja, dat was echt de enige keer dat ik dacht, hier heb ik echt een belangrijke keuze moeten maken. En daar heb ik gewoon... Ja,
misschien als je inderdaad in een bepaalde stad een aantal jaar gaat studeren, is het wel handig om even naar die stad toe te gaan. Misschien is dat... je hoeft er niet 3 maanden van tevoren naartoe te trekken of je het eigenlijk wel leuk vindt. Uit onderzoek of je het wel leuk vindt, maar een keertje er naartoe gaan is misschien wel...
Ja.
Maar het interessante is natuurlijk, dat is misschien ook wel weer de link met FOMO, is dat als je dus alle opties helemaal gaat uitpluizen en gaat onderzoeken, een ander effect dat je krijgt is dat je, omdat je weet wat er allemaal mogelijk is, gaan je verwachtingen van je uiteindelijke keuze ook wel heel erg omhoog.
Ja.
Dus als je Als er 60 verschillende festivals zijn in een zomer.
Ja.
Ik weet nog wel, festivals toen ze nog mochten en zo.
zijn
en je moet uit... Oh, ja, precies. je moet uit al die verschillende 60... moet je er eentje kiezen waar je nou uiteindelijk naartoe gaat. Dan gaat je verwachting ook heel erg omhoog. Want degene die je dan kiest, ja, moet ook wel echt perfect zijn, zeg
ja,
maar. En een perfect is een festival eigenlijk nooit. Dus dan ligt teleurstelling ook nogal op de ja, loer. Hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe meer keuzes er zijn waar je naar kijkt, hoe hoger je verwachtingen worden, ja, hoe hoger je verwachtingen worden, hoe groter de kans dat je teleurgesteld raakt.
Wow, het is echt een soort formule.
Ja.
Een wiskundige formule bijna.
Nee, dat is volgens mij... Ah, hoe heet die man ook weer? Kom ik zo nog wel op. Maar die heeft het boek gezegd, Solve for Happy.
Ja. Plakken de naam er wel in.
Ja, plakken de naam zo wel in. Ja, is goed. Dan lijkt het alsof ik het in één keer herinner. Solve for Happy. En die is in het Nederlands vertaald als de geluksformule. En
ja,
die komt inderdaad ook daarop neer. Je geluksgevoel is de realiteit minder verwachtingen die je hebt over die realiteit.
Well,
nog een keer. Je geluksgevoel
ja,
is de realiteit
ja,
minder verwachtingen die je hebt over de realiteit. Met andere woorden, als je verwachtingen enorm hoog zijn, dan valt de realiteit altijd tegen.
Ja.
En dan is je geluksgevoel dus weinig.
Ja.
Terwijl als je verwachtingen niet zo hoog zijn, dan vallen dingen over het algemeen best wel mee en ben je dus een stuk gelukkiger.
Ja. Eigenlijk ben je beter een satisfier.
Eigenlijk wel.
Dan ben je wat gelukkiger.
Eigenlijk wel. In veel gevallen ben je dan wat gelukkiger en dan ben je ook nog sneller klaar met de keuzes die je maakt.
Ja.
Maar eigenlijk draait dat hele FOMO-ding draait om eigenlijk dat gevoel. Hè, van wat nou als ik toch die andere
ja,
keuze
ja,
had gemaakt? Of wat nou als ik toch nog daar was geweest terwijl ik nu kies om hier te zijn? Het risico is dat je dan niet meer helemaal hier kunt zijn, omdat
ja,
je half met je gedachten ergens anders bent. En dat het dan een stuk minder leuk wordt
ja,
om hier te zijn.
Ja, je bent altijd een beetje met iets anders aan de keuzes
ja,
die je had kunnen maken.
Ja, ja, dus met de vraag, zou het niet ergens anders ook toch nog leuker zijn? Zeg maar, dat is een hele funeste vraag voor je plezier in waar je wel mee bezig bent.
Absoluut, ja, ja.
Kun je dat trainen? Want jij bent dus van nature meer een satisfier.
Ja.
Jij meer een maximizer. Ik ook zeker maximizer. Kun je daarin ook veranderen?
Nou ja, wat je kunt doen is met jezelf gewoon een maximum tijd afspreken waarin je een keuze gaat maken. Zeg, ik ben niet langer dan een uur bezig met dit nieuwe keukenapparaat te researchen. Want anders ben ik er gewoon 12 uur mee bezig.
Dat is een goeie.
Ja, en ja, dan aan het eind van het uur maak ik de ja, keuze die ik dan op dat moment het beste vind. Dus dat is één ding dat je kan doen. En gewoon heel kritisch kijken naar wat zijn nou eigenlijk je criteria. En wat zijn de dingen
ja,
waar je keuze aan moet voldoen. Je keuze te maken.
Opschrijven,
ja,
waar het sowieso moet voldoen. Zeg
ja,
lekker aan een uurtje zoeken.
Ja.
En dan niet te lang aan
ja, en het idee loslaten dat je de perfecte keuze gaat maken. Want de kans dat je dat lukt is gewoon heel klein.
Ja.
En dat is denk ik wel. Dat is wel echt de vaardigheid. Om ook tevreden te kunnen zijn met hetgene dat je uiteindelijk dan wel hebt gekozen. In plaats van dat je denkt, oh, zou ik niet toch nog. En toch nog de spijt hebben van niet een andere keuze
ja,
gemaakt te
ja,
hebben.
Goeie. Ik krijg wel al een beetje stress als ik eraan denk dat
oh,
ik
nee,
bijvoorbeeld dan een uur of zo of een half uur heb voor een keuze. Als er een tijd aan gebonden is. Het zou wel echt goed zijn, denk ik, voor me. Maar misschien moet ik daar eens mee oefenen.
Misschien moet je een keer een keuze nemen die niet super belangrijk voor je is
ja,
om het een keer uit te proberen.
Ja.
Dat zou een manier
ja,
kunnen zijn.
Ja. Challenge.
Ja, en we hadden het ook een tijdje over van, wij hebben het vaak over FOMO.
Ja.
Ik vertelde mijn opa en oma een keer over FOMO. Die hebben gewoon geen flauw idee.
Nee.
Die hebben hier nog nooit van gehoord. Dat is ook een generatieding misschien, maar die hebben daar ook zelf geen last van. Maar is dat iets wat nu meer speelt dan vroeger?
Ja, dat denk ik wel. En dat heeft ook simpelweg te maken met het welvaartsniveau waar we tegenwoordig in leven. Kijk, als je niet zo heel veel te kiezen hebt, dan heb je ook een stuk minder FOMO.
Ja.
Ja.
Maar als je, net zoals wij, zeg maar, geboren zijn in een tijd waarin je het idee krijgt dat alles mogelijk is als je maar hard genoeg je best doet. En er is ook ontzettend veel mogelijk en er zijn heel veel mogelijkheden om uit te kiezen. Dan is dat gevoel van FOMO gewoon wat sterker. Omdat je had net zo goed een andere keuze kunnen maken.
Ja.
Ja.
En als je even niet zo moe was geweest, dan had je nu wel de keuze gemaakt om naar het feestje te gaan waar al je vrienden wel zijn. Dus je bent je ook steeds meer bewust van alle mogelijkheden die er zijn. En
ja,
er zijn ook een stuk meer mogelijkheden. Maar we hebben ook wel ergens het idee gekregen van het is allemaal mogelijk.
Ja, alles alleen, is maakbaar.
Ja, ja, en niet alleen het is allemaal maakbaar, maar ook je bent een beetje een loser op het moment dat je niet aan al die normen voldoet. Ja,
nou, dit is precies ook waar we het over hadden, maar we leggen onszelf echt vet veel deadlines op en die podcast willen we gewoon zo superleuk mogelijk hebben.
Ja.
De videoserie die we maken, we leggen daar zoveel druk op onszelf, dat wij zijn de afgelopen 3 weken echt super gestrest geweest.
Ja.
Terwijl niemand, die maakt het nou uit of nou deze week lanceren.
Dat doen we dus zelf.
Omdat we gewoon de leukste banen hebben, gewoon iets vets willen neerzetten.
Ja.
Ja, nou, dat moet er even bespreken.
Nou ja, dat is ook wel iets wat ik zelf wel herken. Zeker als je zo'n soort platform hebt of zo'n soort eigenlijk hele vrije baan.
Ja.
Waarin je gecombineerd met het idee, als ik meer doe, dan ben ik succesvoller, zeg maar. Dat is wel een soort recept om je ook een beetje op te blazen op de korte termijn, zou ik zeggen.
Ja.
Dus dat is, ik denk dat een van de dingen die juist heel erg belangrijk dan is, en dat zeg ik net zo goed tegen mezelf, want ik ben er ook hartstikke slecht in, is jezelf een beetje kunnen doseren.
Voor jezelf wat meer haalbare doelen stellen.
Ja, maar ik ken het heel goed hoor, want ik heb eigenlijk hetzelfde. En denk, ik heb dit jaar nog geen boek geschreven. Dus ik moet dan een boek schrijven dit jaar. Gewoon. En ik moet een column schrijven. En nu heb ik tijd over om een podcast te gaan maken. Weet je wat? Ik doe er 3.
Ja.
Of zo. Dat is een beetje mijn stijl. Dus ik zeg dat net zo goed tegen mezelf. Maar je een beetje doseren, zodat je niet op de korte termijn jezelf opblaast, is ook wel heel belangrijk.
Ja.
Zeker bij zo'n start van zo'n platform.
Je zorgt gewoon zelf voor je eigen burn-out.
Tuurlijk.
Niemand die dat tegen je zegt dat je het moet doen. Nee. Toch zeg je tegen jezelf, je moet dat gaan doen.
Ja, ja zeker.
Dus doelen stellen en doseren.
Doseren.
Ja. Kernwoorden. Ja. Ik ben ook nog even benieuwd. Je hebt het net over een boek. Maar je hebt natuurlijk een boek geschreven over werkdruk.
Ja.
Over druk zijn, over werken met millennials.
Ja.
Wat is het volgende wat jij wil aanpakken? Of waar wij met z'n allen last van hebben?
Ja. Durf ik nog niet zo heel veel over te zeggen. Ik heb wel een denkrichting en ik heb ook al een werktitel en ik heb een hele bak met aantekeningen. En dat is dus waar ik volgende week ergens in een huisje in Frankrijk sens van moet gaan maken. Mm-hmm. En een plan moet gaan distilleren. Maar de werktitel wordt Op jezelf vertrouwen.
Oh, mooi.
En het gaat over de vraag, wat moet je weten over jezelf en wat moet je kunnen om echt op jezelf te kunnen vertrouwen? Ja.
Mooi, ben benieuwd. Ja.
Zin in.
Maar dat duurt nog even hoor. Die zal eind 2021 zal die er zijn. Ja.
Nou ja, ik wilde inderdaad nog even afsluiten met een hele mooie quote. En ik dacht, misschien als je dit hoort, denk je, FOMO, helemaal niet erg. Je mist meer dan wat je meemaakt.
Helemaal.
Dat wij even een momentje van, dat is zo.
Ja, en dat het helemaal niet erg is.
Nee.
Martin Bril, hè, volgens mij.
Martin Bril,
ja. Shout-out naar Martin. deze aflevering was denk ik...
Leeft niet meer, volgens mij. Maar...
dit was denk ik een mooie impressie van wat je ook allemaal in je boek behandelt. Mm. En als het nou naar meer smaakt, dan hebben we leuk nieuws. Want we geven 2 boeken weg op de Instagram-pagina van Club Next. Wat was ook weer het ding? laat in de comments bij die post even weten wie er fucking druk is. En dan krijgen jullie misschien allebei wel een boek. Heel leuk dit. Bedankt dat we...